luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid en gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Cloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past.
Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Eva Bouwman en mijn gast vandaag is Kira Woek. Welkom Kira, fijn dat je er bent. Nou, op gepaste afstand aan een lange tafel in Theater Perdu in Hartje Amsterdam. Je poëziedebuut Finse Meisjes verscheen alweer bijna 10 jaar geleden. En dit knappe, krachtige debuut is niet onopgemerkt gebleven bij de juries van literaire prijzen. Inmiddels publiceerde je al een tweede dichtbundel en een verhalenbundel. En dit jaar verscheen je romandebuut Knikkerkoning. Een pijnlijke reis door het verleden, maar ook een heel warm eerbetoon aan je ouders die te jong zijn overleden. Wat mij eigenlijk vooral opviel, was dat je bij elk genre de kracht bezit om de lezer te raken. Kortom, je hebt bijna alle genres in je mars, maar vandaag ben je hier voor iets heel nieuws, een audiowerk. Of had je al eerder met audio gewerkt?
Nee, niet zo als nu. Maar mijn vriend doet dat voor zijn werk, dus die is wel de hele dag bezig.
Ja, want jouw vriend is animator, begreep ik.
Ja, ja.
En hij heeft jou ook geholpen met dit audiowerk.
Ja, ja.
En was dat voor het eerst dat jullie samenwerkten?
Nee, we hebben wel eens vaker een filmpje gemaakt voor zijn afstuderen. Hebben we iemand gezocht die heel erg stottert. En daarvoor had ik ook het gedicht geschreven Hij houdt van lichte dingen. Die staat in mijn eerste bundel, Finse Meisjes. En dan in het filmpje dan zie je twee honden die dan een ei breken. En dan enorm stotterende stem eronder. En ja, we doen wel eens iets samen. En eigenlijk zijn we ook wel samen een heel goed team. We vullen elkaar goed aan. Maar we krijgen ook wel snel ruzie als we samenwerken. Dus het is niet zo heel makkelijk.
Ja, ja, want jullie hebben daar zelf heel eigen gereide ideeën over.
Ja, en
En jullie zijn dus alle twee creatief.
Ja, en misschien eigenwijs en ongeduldig.
Ja.
En, maar vaak vallen onze ideeën wel mooi samen. En ja, we hebben altijd maken heel veel plannen. Maar ja, we hebben eigenlijk misschien ook iemand nodig, een producent zeg maar, die zegt, dan moet dit af zijn en dan ga je echt gericht ergens aan werken. Dus eigenlijk was jullie opdracht wel heel mooi.
Ja, wij waren eigenlijk jullie stok achter de deur nu. Je hebt voor ons een audiowerk gemaakt aan de hand van een geluidsfragment dat ik je toestuurde. Zullen we even luisteren naar het fragment?
Ja.
A, E, I, O, O.
A, E, I.
A, E, I, O, U.
A, E, I, O, U.
Ja, wat dacht je toen je dit fragment hoorde?
Ik kon er niet meteen wat mee. Maar er zit wel een soort verwachtingspatroon in de klanken. En het gaat over communicatie. En daar zit dus wel een beetje spanning in. Maar goed, ja, dat hebben we wel gebruikt. En misschien dat we zo het fragment moeten horen en dan kan ik er meer over vertellen.
Ja, ik vind het in je audiowerk heel erg terugkomen, dit geluidsfragment. Misschien moeten we er gewoon meteen naar luisteren.
Ja.
We gaan luisteren naar je audiowerk, getiteld Sluitertijd, dat je hebt gemaakt in samenwerking met je vriend Hans-Willem Gijssel.
De angst zit in het wachten. op een dokter, een gesprek, ingeslopen stiltes die zich om je borst vouwen, stilte voor het vallen.
Van een munt. In de roes verheven. Mannen. Zetten. Alles in. Kaal geplukte. Hyena's. Zuurlucht. Die. Aan. Ze. Vreet tot alles tot stilstand. Komt.
Een lichaam dat op de vlucht is. Gebouwen die op het punt staan uit te vouwen tot stenen bedden. Springen is hetzelfde als uitstellen. Je verplaatst je gewicht. En wacht. Hoeveel
Hoeveel ruimte nemen we? Tussen woorden in.
De verademing van een menukaart. De praatgrage open. Het geluid van langzaam brekend glas tussen vingers. De stilte voor een grote prijs. Voordat je iets belangrijks doet. En er zeker van bent dat het maar lukt. Ook niet meer terug kan. De reis en alles dat je achterlaat. Vallen. De dingen. Schaamte. Het kind. Menigte die op een gebaar wacht. De test. Schuifdeur van een lege wachtkamer. Het moment dat de uitslag als een meeuw in de lucht hangt. Voordat hij de zee induikt.
Als je na het feest.
Alleen buiten staat. Gebroken de zon. Ziet opkomen. Alle dingen. Die je gelaten hebt. Hoe vaak kun je iets laten vallen? Voordat het breekt.
Nou, dat was hem.
Heel erg mooi, Kira. Ik vind het heel knap werk en ook heel intrigerend. Dus laten we er nog een beetje over doorpraten. Ja. Je gedicht begint meteen met een hele schelle toon. En later komt deze pijnlijke snerp nog een keer langs. Voor mij was het een soort waarschuwingssignaal. Waarom gaf je dit gedicht zo'n onheilstoon mee?
Nou ja, het past ook wel bij wat ik in het gedicht wou vertellen. Eerst was mijn idee om... Ik begin even bij het begin en dan komen we daar wel weer op terug. Om iets te doen met ongemakkelijke stiltes. Maar goed, de eerste week was ik eigenlijk alleen bezig tussen ongemakkelijke stiltes. Tussen mensen, tussen je relaties, tussen gesprekken. Maar ik merkte dat me dat toch iets te veel beperkte. Dus toen heb ik het eigenlijk iets ruimer genomen. Het gaat nu ook wel over dat soort ongemakkelijke stiltes. Bijvoorbeeld voor een uitslag van een dokter of een test. Of een. Je kunt heel genoeg dat soort gesprekken bedenken. Maar het gaat ook wel voordat je zelf een belangrijke beslissing neemt of iets doet. En waarna je daarna niet meer terug kan. Dus het gaat eigenlijk over dat soort grote momenten. Dat een soort verstilling eigenlijk is. Je weet, het gaat zo gebeuren. En dan net dat moment daartussen.
Ja, maar je hebt daar dus wel iets onheilspellends aan meegegeven.
Ja,
het komt ook angstig over, dat moment.
Ja, ja. En ik heb dan één scène beschreven. Ik weet niet of dat goed is overgekomen als je de audiogedicht één keer hoort. Maar dat gaat dan over een gebouw wat in de brand staat en op instorten staat. Dus dat je dan een besluit neemt om te springen. Dus eigenlijk, ja, natuurlijk kies je dus twee kwaden. Maar dat is natuurlijk wel echt zo'n paniekmoment.
Hoewel je dat paniekmoment ook weer verzacht in het gedicht. Want je pak het er heel eventjes bij. Want je zegt dan, gebouwen die op het punt staan uit te vouwen tot stenen bedden. Dus het is net alsof de...
Ja, dat maakt het weer rustig of zo.
Ja, alsof de stad opeens weer een soort bed van dons wordt. Waar je het moment van springen mee, dat je toch kan springen.
Oh ja, zo had ik zelf eigenlijk nog niet gezien. Maar dit is wel mooi dat je dat erin leest. Ja, dat maakt het inderdaad zachter.
Ja, ik dacht dat je die verleiding erin gelegd had. Maar
niet bewust, maar waarschijnlijk wel onbewust.
Ja. Ja, ik moet er even om lachen, want ik vind ik heb natuurlijk wel meer van je werk gelezen. En ergens heb jij altijd wel een toon in je werk, hoe schrijnend je gedichten of je tekst soms ook is. Dan heb je altijd wel een soort positieve toon van het avontuur opzoeken. Dus ik denk dat ik het daarom ook wel positief gelezen heb hier.
Ja, het zit ook wel ook in dit werk wel, want... Het is ook hier, je moet het ook om door te gaan, moet je ook soms door zulke momenten, zeg maar, in het leven. En dus het is ook belangrijk en het is ook avontuurlijk. En je weet ook niet altijd of je de juiste keuze maakt. En daar gaat het denk ik ook over.
Ja.
Gebouwen die op het punt staan uit te vouwen tot stenen bedden. Springen is hetzelfde als uitstellen. Je verplaatst je gewicht. En wacht.
Ja, ik pak nog even een stukje terug. Nog even in het begin van het audiowerk. Daar gaat het eigenlijk heel erg over de angst nog. Hè? Dus je zegt dan de angst zit in het wachten. Ik had daar heel erg het gevoel terecht te zijn gekomen in de wachtkamer van het ziekenhuis. En met jou ook die angst te voelen daar op een soort berichten zitten wachten. Is dat de situatie?
Ja, dat gevoel had ik daar wel, ja. En want ja, maar ook kan ook wel voor... dat is wel een van de angsten.
Ja. En de stilte die er dan heerst. Waarin
ja,
je dan,
wat je voorafgaand
in een soort capsule in die wachtkamer zit.
Ja, ja, ja.
De angst zit in het wachten. Op een dokter, een gesprek, ingeslopen stiltes die zich om je borst vouwen. Stilte voor het vallen.
Je hebt gekozen voor de afwisseling met een mannenstem. Is dat de stem van je vriend die we daar horen?
Nee, dat is een robotstem. Dat,
wat grappig.
Ja, er waren twee redenen waarom dat erin zit. Eentje is, ja, mijn vriend wil heel graag een soort vervreemding vergroten. Dus die zei, ik wil per se iets met die stem doen.
Ja.
En ik had er ook één alinea herschreven. En dat was de ochtend voordat we het af moesten hebben. En dan zei hij, we gaan niet weer in die warme kast de geluid opnemen. Ik doe dat stukje tekst ook gewoon in die robotstem. Wat jij hebt veranderd.
Oh, wat grappig. Maar het is ook een hele onduidelijke tekst die hij in het begin zegt. Hè? Want het zijn losse flarden, lijkt wel. Hè? Je heeft het over kaalgeplukte hyena's. En wat horen we precies daar?
Ja, verschillende soort situaties, scènes. En dat stukje gaat dan over illegaal gokspel. Maar ik weet niet of je dat zo uithaalt. Maar dat is een beetje een snoezelig hoekje. Een beetje met drank en mannetjes die dan...
Ja, het is een soort mannen in roes. Hè? Ik dacht inderdaad dat wel...
Die dan gewoon ook echt alles iedere keer inzetten. En dan hangt er zoveel van af. Van het vallen van een munt of wat voor manier... gebruikt met gokken. Dus dat is gewoon heel... Er zit heel veel spanning dan in dat moment... als je gewoon zoveel hebt ingezet.
Ja, en waarom wilde jouw vriend die ontregeling erin hebben?
Hij had zich vooral voor het audiowerk laten inspireren, ook op mij. Hij zei altijd, als hij interviews geeft, vooral op de radio... gaat het altijd heel hortend en stotend. En met veel stiltes... dat mensen thuis kunnen denken dat misschien hun computerstuk is.
Volume kapot is.
Ja, of iets met de verbinding. Dus we wouden graag dat haperende en ongemakkelijke... wou die ook graag in het gedicht zetten. En dus ik denk dat dat wel zo gelukt is.
Ja, zeker gelukt. Ik probeerde mee te schrijven met dit gedicht... om het meer tot me te nemen. En dat was ook heel moeilijk om dat op te schrijven.
Ja, en sommige stukjes zijn weer wat sneller gemonteerd.
In tempo, ja.
Komen
we denk ik zo nog heel eventjes op. Want in dit gedicht speel je ook heel mooi met stilte. Je noemde het net al, hè, dat dat eigenlijk ook jouw beginmotivatie geweest is... om dit gedicht te schrijven... dat je iets met stilte wilde doen. Dat is uiteindelijk wat breder geworden. Je speelt in het gedicht met stilte... maar ook met gedachtenstromen die door elkaar heen lopen. Het gehakkel van woorden. Maar ook het stotteren met letters. Er is zelfs een moment dat er een soort letterdans ontstaat... rondom het woord ruimte. Wat heb je hier willen uitdrukken?
Ja, ruimte... Het is dan een soort ruimte tussen mensen of tussen gedachten. Tussen lucht. Ik vind dat wel heel mooi in de audio.
Ja, wat ik hoorde in dat fragment... was dat je niet alleen helemaal losging... maar dat je ook heel veel ruimte innam. Ik vond het dus ook heel mooi dat je... die letterdans eigenlijk met het woord ruimte maakt. Hè? Dus dat je het danste opeens door de kamer heen.
Ja, dus het was gewoon bijna letterlijk of iets wat je kan zien of zo.
Speelde je ook met die letters? Was dat tijdens het schrijven al?
Oh, tijdens het schrijven had ik dit niet zo bedacht, deze hapering. Maar ik vind het wel dat het goed werkt.
Ja, dat is dan uiteindelijk ontstaan met de medewerking van jouw vriend.
Ja, ja.
Ja, het werkt heel goed inderdaad. De luisteraar wordt ook, het is wel op een mechanische manier vooruitgeduwd. door een ritme vol met dwingende computerpiepjes en alarmerende ratels. Welke sfeer heb je willen oproepen met die computergestuurde stem?
Nou, eigenlijk gaat het gedicht ook wel, ja, toch wel over vooruitgaan. Maar wat ik ook wel interessant vind, is een beetje tegenovergestelde daarvan. Klinkt het misschien een beetje vaag. Ik maak graag foto's bijvoorbeeld van een soort van mensen die op één plek blijven. Moet ik dat nou uitleggen? Bijvoorbeeld, je hebt in Finland heel veel van die gokkasten. En dat zijn daar hele mooie gekleurde rood, fel, heel felle kleuren. En dan zijn er altijd bejaarden al hun geld in die kassen te gooien. Maar die krijgen eigenlijk niks terug. Dus het is een soort energie die dan eigenlijk bij ze blijft. Die ze eigenlijk misschien verspillen.
En toch blijven ze.
Ja. En ik heb dan in Taiwan zag ik wat mensen vissen in een garage. Dat is een hele rare plek, gewoon in het centrum van de stad. En die schreven dan een nummertje op en dan gooiden die vissen ook weer terug. En die zat in een soort zelfgemaakte aquarium. Heel raar gezicht was dat. Dus dat was ook een soort energie eigenlijk die gewoon
stilstaat.
Ja.
Ja.
Terugblijft.
Ja, het doet me ook denken. Want volgens mij las ik ergens dat je ook foto's maakt van in Finland. Je bent nog regelmatig in Finland, hè?
Ja.
Dat je daar ook foto's van zwervers maakt die op een plek zijn. Hè? Dus op een plek liggen.
Ja,
dat doet me ook een beetje denken aan een soort lege plek om te blijven. Dan,
ja, of mensen die naar buiten staren heel lang.
Ja, en wat is dan de beweging in dit gedicht? Wilde je juist niet dat degene erin bleef? Je wilde het voortstuwen.
Ja, dat je toch soms om vooruit te gaan moet je ook is in zo'n verstilling en dan kun je weer iets nieuws doen.
Ja, hoewel dat die vooruitgang ook een vallen is in dit audiogedicht.
Ja, ik denk dat het soms wel kan voelen als vallen. Zoiets, ja.
Op audio komt de tekst heel anders over dan op papier. Was je daar, hoe was het voor jou om dat te ervaren?
Ja, ik was wel een beetje bang dat misschien dat je niet goed de tekst zal verstaan na één keer. Dus misschien dat mensen hem nog een keer zouden kunnen luisteren. Maar ik dacht ook, het zit dan toch wel ook in het gevoel, in het ritme. Dus als ze niet alles meekrijgen, is misschien ook niet zo heel erg als ze maar net wat steekwoorden of wat zinnetjes meekrijgen, dat je dan toch een soort globaal gevoel krijgt.
Ja. En welk gevoel moet dan overheersen?
Ja, dat haperend, stotend. Ja, een beetje pijnlijk.
Een beetje schurende.
Ja.
Je werk draagt het gedicht Sluitertijd. Jij mailde me dat nog na.
Ja.
Is dat iets wat ook pas later bij het gedicht gekomen is? Of was het meteen al gedicht Sluitertijd?
Nee, dat kwam wel later nadat het gedicht af was. Ja. Dat past mooi. Er zijn ook een soort foto's die je maakt aan de ene kant. En ik schrijf dan eigenlijk verschillende scènes. En ja, het kan ook een beetje haperen. Zo'n sluiter.
Ja, ik heb het woord sluitertijd even opgezocht. Ik wist wel ongeveer wat het was. Het is een term uit de fotografie die staat voor de belichtingstijd. Ik vind het ook wel mooi terug te zien in je gedicht. Dat heb je vaker in je poëzie, dat je heel fotografische momenten hebt. Hè? Dat zit ook in dit gedicht heel erg. Er zijn ook zo drie momenten wat bijna fotootjes lijken.
Ja, ik denk heel erg in beelden.
Ja.
Ja, en in kleur en of het grauwig is. Of, ja,
je denkt in beelden, maar het zijn dan stilstaande beelden. Hè? Het zijn bijna geen bewegende beelden. Het zijn een soort verstilde momenten.
Ja.
Kira, je hebt ons getrakteerd op een... Ja, ik vond het uiteindelijk een somber gedicht. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt.
Even iets melancholisch.
Ja.
Ja,
ook eigenlijk door het einde, hè? Want dan...
Ja.
Alle dingen... die je gelaten hebt? Hoe vaak kun je iets laten vallen? Voordat het breekt.
Ik vond dat eigenlijk onontkoombaar somber. Ik heb het gevoel dat we toch een slecht nieuwsbericht gekregen hebben hier.
Ja, of het is misschien een soort bezinning op het einde. Dat gevoel waar ik eigenlijk daar neerzette. Het gaat dan eigenlijk over... Ja, je kent het gevoel wel toen je jonger was en uit bent geweest. En dan om 7 uur 's morgens naar huis fietst. En dan zo langzaam de zon ziet opkomen. En dan denk je over alles wat je gedaan hebt. Het gaat een beetje ook over dat, die leegte dan. Die
ja,
dan,
maar je denkt daar eigenlijk aan alles wat je gedaan hebt en alles wat je gelaten hebt.
Ja.
Dat is de melancholie.
Ja, die daarin zit.
Ja. Ja, ik vind dat je ons getrakteerd hebt op een heel mooi gedicht. En dank daarvoor.
Dank je wel, graag gedaan.
Ja, dank ook aan alle luisteraars. En
Oh ja, ik wou ook nog wat over Finland vertellen. Zo. Ik had allemaal dingen voorbereid. En dan kom ik er niet meer op. Heel stom. Maar ik heb dan nog steeds veel vrienden. En een soort van gemaakte familie.
Ja.
Het is niet echt bloedverwanten. Maar die kennen mijn oma al vanaf kinds af aan. En die hebben ons helemaal opgenomen. Dus dat is wel een beetje familie geworden.
Ja.
Dat als ik dan met vrienden ben. Dan vallen heel veel stiltes. En ja, maar dat het gewoon wat... Die vinden het niet gauw op met small talk.
En daarom voel jij je zo thuis in Finland.
Ja, dat...
Terwijl je hier bent opgegroeid. Je bent in Amsterdam opgegroeid.
Ja, ja.
Ik begreep dat jouw vriend ook een keer op een verjaardag in Finland... het gevoel had dat hij op een begrafenis was.
Ja, ja. Dan zeggen we stug totdat ze echt iets te vertellen hebben of dronken zijn. Dan zijn ze direct het tegenovergestelde van helemaal open. Dan krijg je ook heel persoonlijke dingen te horen. Dan is het een enorme omslagpunt. Ze hebben niet echt iets ertussen.
Dan breekt het open.
Ja, dan is meteen alles, zeg maar.
Dus die stiltes en dat ongemak, maar ook die humor heb jij met Finland gemeen.
Ja.
Met de Finnen, of hoe noem je ze eigenlijk?
Ja, Finnen, ja.
Finnen.
Hij staat uit, toch? We zijn stiekem aan het filmen. En dat we nu pas het gesprek aan het voeren zijn. Zie je dat weer zien?
Hij stond nog aan.
Opsteken. Dat was ik helemaal teren.
Nou, ik ga sowieso... leg ik jou nog alles voor, hoor. De montage. Dus je zal niet... in het genieperige iets gebruikt worden wat je niet wil. Ja. Ik vind het leuk wat je nog over Finland zegt. Ja. Dankjewel Kira voor het gesprek en het mooie verhaal daarachter. Dank ook aan de luisteraars. En tot de volgende Verloren Tijd.
Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdu. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd.
Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.